Dit is een podcast van operamagazine.nl. Guus Mostart stapte, eigenlijk door een toeval, in 1973 over van een studie medicijnen naar de opera. 40 jaar later neemt hij afscheid van het werk in die wereld. Hij gaat met pensioen. De laatste 12,5 jaar leidde hij als intendant de Nationale Reisopera. Hij laat de reisopera in Enschede achter met een voltooide, zeer succesvolle ringcyclus, maar ook als een door de bezuinigingen sterk verkleinde productiekern. Niet één, maar twee redacteuren van Place de l'Opéra reisden af naar Enschede voor een gesprek over Mostarts werk in Glyndebourne, Vancouver, Londen, Bayreuth en New York. En over dat grote, gewaagde project, een Enschedese versie van De Ring des Nibelungen. Op 30 september gaat het laatste deel, Götterdämmerung, in première. Een uitvoering van de hele cyclus, ooit bedoeld voor 2013, die zit er niet meer in.
Vind je het jammer dat in 2013 dat de hele ring er niet meer komt?
Ja, ik vind het wel. Je kunt eigenlijk een ring pas beoordelen als je het geheel een keer achter elkaar ziet. En ik heb altijd naar 2013 toegewerkt, omdat dat het Wagnerjaar is, hè, 200 jaar geleden dat hij werd geboren. En dus ik ben daarom ook in 2009 met Rheingold begonnen, zodat we in 2012 Götterdämmerung zouden doen. En dan in het jaar daarna, onder stoom en kokend water, de volledige ring. Ik heb daar natuurlijk een behoorlijk bedrag voor nodig, want die orkesten zijn vrij groot. Die moeten aangevuld worden, dus daar gaat veel geld in om. Maar je moet ook binnen een week zo'n vier opera's in het theater presenteren. En dat betekent dat je dag en nacht moet werken. Dat brengt heel veel kosten met zich mee. En ik had uitgerekend dat je ongeveer 1,8 miljoen nodig hebt om alle vier de ringdelen in het tijdsbestek van een dag of acht hier in het theater op te voeren. Dus ik heb het jaar ervoor al, in 2010, heb ik moeten beslissen van gaan we het doen of gaan we het niet doen. Omdat die zangers hun agenda's op dat moment nog konden beheersen en ik die zangers nog kon krijgen. En als ik langer zou uithouden, dan zou het betekenen dat een aantal zangers niet meer van de partij zouden kunnen zijn. En dat zou betekenen dat ik te weinig tijd heb om die producties achter elkaar te doen. Omdat ik geen tijd heb om weer helemaal opnieuw te beginnen met repeteren. Als je één Rijndochter dan niet hebt, dan betekent dat je al die scènes met die Rijndochters opnieuw moet gaan ensceneren. Nou, daar ontbrak de tijd voor. Dus ik kon alleen maar de volledige ring doen als iedereen beschikbaar was. En toen kwam die deadline. En ik heb natuurlijk contact gehad met de provincie Overijssel, die ons overigens uitstekend financieel geholpen hebben met de vier afleveringen. En ik heb contact gehad met de gemeente Enschede. Beide zeiden, we willen er graag over nadenken, maar 2010 is te vroeg. Dus kom volgend jaar maar terug. Nou, op dat moment kon ik die mensen niet meer vasthouden. Dus ik heb toen tegen mijn cast moeten zeggen, het spijt me vreselijk, maar het zit er helaas niet in.
Stel nou dat de ring wel was doorgegaan volgend jaar, was je dan nog een jaar langer aangebleven?
Ik denk van niet, want ik had het plan om weg te gaan, heb ik echt heel zorgvuldig genomen. En dat heb ik al in 2009 genomen. Dus voordat de eerste ringaflevering, voordat Rheingold op de planken kwam. Maar ik denk wel dat als de ring in 2013 integraal zou worden opgevoerd, dat ik me wel als een soort van executive producer daarmee bezig gehouden zou hebben. Omdat het gewoon een heel zwaar project is en Nicholas natuurlijk zijn handen vol heeft.
Nicholas Mansfield.
Nicholas Mansfield, ja. Die gaat vanaf 1 januari wordt hij de algemeen directeur. Maar ik kan me voorstellen dat er voor mij dan een rol zou zijn weggelegd om te zorgen dat het weer terugkomt. Maar goed, dat is niet aan de orde.
Hmm. Als je nou terugkijkt op je 12,5 geloof ik, 12,5 jaar.
Als ik wegga is het 12,5 jaar.
Precies.
Ja.
Als je erop terugkijkt, hoe heeft de reisopera zich onder jouw hoede ontwikkeld?
Ik denk dat de reisopera zich uitstekend ontwikkeld heeft. Dat heeft niet per se met mij te maken, maar het gezelschap is gewoon heel erg professioneel geworden, gegroeid. Dat was het eigenlijk al toen ik kwam. Het was zeker een aanleg allemaal daar, maar we hebben zeker vanaf 2008, toen we het nieuwe theater hier kregen, hebben we een geweldige sprong naar voren gemaakt. En ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdragen. Dus wat dat betreft vind ik het ook na 12,5 jaar tijd om een ander elan, een andere persoon, een andere aanpak te krijgen. Toen ik hier kwam had ik echt het idee van ik blijf tussen de 7 en 10 jaar. Dat vind ik eigenlijk genoeg. Maar goed, toen kwam het nieuwe theater, toen kwam de ring. En toen heb ik gedacht, nee, dat moet ik inderdaad afmaken. En het leuke is, of het toevallige is, dat ik in januari 1973 begonnen ben in opera. Bij de Nederlandse Opera Stichting in dat tijd. En ik ga in januari 2013 weg. Dus ik heb precies 40 jaar in de opera gewerkt. En dat vond ik ook wel een mooie afsluiting.
Is er nou een heel duidelijk hoogtepunt in die tijd bij de Rijksopera?
Ik denk de opening van het theater, dat het absoluut een hoogtepunt is geweest. Ook omdat wij daar als Rijksopera heel duidelijk onze stempel hebben kunnen drukken. We zaten natuurlijk in dat oude theater hier behoorlijk ongelukkig, omdat het akoestisch niet echt goed was, maar het was ook te klein om als gezelschap verder een ontwikkeling door te maken. En we hebben er heel erg op gehamerd. Vooral naar het gemeentebestuur, van jongens, doe daar wat aan. Want wij gaan op een gegeven moment onze vleugels elders uitslaan. Omdat dit theater gewoon niet voldoet. We zijn vanaf het begin betrokken geweest bij hoe dat theater er dan uit moest komen te zien. Maar vooral de technische faciliteiten en de akoestiek. De akoestiek was een uitgangspunt voor dit gebouw. Dat is bijzonder goed gelukt. En de gemeente heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om daar stevig over mee te mogen praten. En het theater is nu echt geworden zoals we dat gehoopt hadden. En het is een perfect theater voor opera. Ik denk, en dat zeg ik in alle bescheidenheid, dat het beste operatheater van Nederland is. Het heeft de beste akoestiek en de grootste orkestbak van Nederland.
Niet onbelangrijk voor
dat een bakenserie. Heb ik gestipuleerd, want ik wist, toen we dit nieuwe theater gingen maken, dat we hier de ring gingen doen. Ik dacht van, dan heb je een nieuw theater. Je moet als gezelschap moet je goed kunnen profileren in dat nieuwe theater. Dus we gaan op een gegeven moment de ring doen. Ik wilde dat niet in het eerste jaar doen, dus niet in 2008. Want je hebt waarschijnlijk te veel kinderziektes in het eerste jaar. Dus ik wilde dat echt vanaf 2009 doen. Ook omdat ik in 2013 in het Waaknaarjaar wilde eindigen. Ik wilde dus die orkestbak van die grootte hebben, zodat je daar de ring in zou kunnen spelen, zonder dat je heel veel muzici moet inleveren, omdat je het niet volledig kunt doen. En bij Götterdämmerung zitten er meer dan 110 mensen in de bak.
En al die tuba's die passen?
Alles past.
Als u vergelijkt, u heeft op veel plekken gewerkt. Hè? Ik heb hier liggen Sauberflöten New York, Metropolitan Opera,
ja.
English National Opera. U heeft in Glyndebourne gewerkt. Ja. Hoe verhouden die zich tot bijvoorbeeld een organisatie en een operahuis als de Rijksopera?
Mijn laatste gezelschap voordat ik bij de Rijksopera kwam was English National Opera. Daar was ik in de artistieke leiding van het gezelschap. Daar hadden we 650 mensen in vaste dienst. Een groot theater, London Coliseum. Er kunnen ongeveer 2400 mensen in. 4-5 voorstellingen in de week van verschillende producties. Gigantisch gezelschap. Maar dat had toch weer een hele andere dynamiek dan een reisgezelschap. Want we zijn wel kleiner. Toen ik kwam waren er 100 mensen hier. Maar het reizen is natuurlijk een heel ander aspect. En je kunt het eigenlijk, het is een beetje appels met peren vergelijken. Ik heb zowel bij English National Opera als bij de Rijksopera fantastisch kunnen werken en mijn vleugels kunnen uitslaan. Ik heb daarnaast ook nog gewerkt in Wexford, maar dat was als regisseur. En natuurlijk het festival in Bayreuth, wat een geweldige ervaring was. Omdat ik daar ook Wolfgang en Gudrun Wagner heel goed heb leren kennen. En ik natuurlijk die hele ring vanaf het begin heb meegemaakt. Wat we hadden, voordat hij in 1983 in première ging, hadden wij 2 jaar voorbereidingstijd. Ik heb mijn eerste bespreking in december 1981 gehad bij Scholti thuis in Londen, waar Wolfgang en Gudrun Wagner waren, Peter Hall, en waar we dus zeg maar de hele productie in de grondverf gezet hebben. En vanaf dat moment regelmatig in Bayreuth geweest voor de voorbereidingen, voor de audities, die gedeeltelijk bij Scholti thuis gebeurden, gedeeltelijk in Bayreuth, gedeeltelijk in Covent Garden op het toneel als we zangers wilden horen. Dus dat was een hele lange voorbereidingstijd. Mm. Ik vloog ook 1 keer in de maand van Londen naar Bayreuth om zeg maar die gesprekken te voeren. We hadden vergaderingen met Wolfgang Wagner. Nou, daar kan ik een boek over schrijven. Die duurde 7-8 uur, waarover ieder detail van de ring onderhandeld werd. Want Peter Hall en Wolfgang Wagner, dat was een verhaal apart. Die waren niet de grootste vrienden van elkaar. Het probleem was ook dat Peter Hall weinig Duits sprak en Wolfgang Wagner helemaal geen Engels. Dus ik was ook nog daartussenin, moest ik ook nog vertalen voor het hele team. Want Bill Dudley, de ontwerper, die sprak ook alleen maar Engels. Dus dat was allemaal erg onhandig. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd.
U zei in een bijzin, daar zou ik een boek over kunnen schrijven.
Ja.
Komt dat boek er ooit?
Nou ja, wie weet. Ik heb wel mijn diaries. Ik heb alles bijgehouden en opgeschreven. Dat doe ik eigenlijk al standaard. Ik heb een boek waar ik iedere dag opschrijf wat ik gedaan heb, met wie ik gepraat heb. En dat heb ik al vanaf 1985. Dus ik heb die hele ringperiode, vanaf 1982, 81 zelfs. Ik heb die hele ringperiode heb ik beschreven. Dus ik heb alles op papier. En wie weet dat ik dat ooit nog een keer ga uitwerken. Als daar behoefte aan is.
Nou, noem je al wat grote namen in operaland. Je hebt zo je... Ja, gedurende je carrière enorm veel grote sterren, grote regisseurs en dirigenten ontmoet.
Ja.
Zijn er bepaalde mensen die altijd heel goed zijn bijgebleven?
Ik heb met Scholtje natuurlijk wel heel veel meegemaakt. Hè. En dat is natuurlijk een geweldenaar geweest. En ik heb van die man ook heel veel geleerd. Waarschijnlijk wist ik dat niet op dat moment toen ik aan die productie werkte. Maar als ik over nadenk, dan de manier waarop hij met die zangers werkte. Hij ging zelfs 's nachts de kroeg in een Bayreuth om Rainer Goldberg, die Siegfried zong en nog wel van een borrel hield, om die uit de kroeg te halen en naar bed te sturen. Dat is absoluut geweldig. Die man had zo'n hart voor de zaak. Pieter Hol is natuurlijk een regisseur geweest met wie ik heel veel gewerkt heb. Vooral in Kleinborn, want ik was zijn rechterhand daar. En zijn aanpak van een productie maken, ja, dan heb je echt de absolute top waarmee je werkt. En de absolute top is eigenlijk het makkelijkste om mee te werken. Het zijn vaak de beginnende regisseurs en dirigenten die hun stempel willen drukken, waar je toch wel veel showwerk moet verrichten. Zeg ik heel oneerbiedig.
We zitten hier in de foyer van het theater, het Wilming Theater in Enschede. Ik weet dat hier achter deze muren wordt gerepeteerd voor Götterdämmerung. Is het denkbaar dat we daar even een blik in de zaal werpen?
Zeker. We beginnen om 2:00 met de tweede acte van Götterdämmerung. En je bent van harte welkom.
Nou, laten we gaan luisteren.
Loopt er een lijn van 83 toen u met Ed Spanjaard samen Sir Georg Zolti en Sir Pieter Hol in Bayreuth werkte? Loopt er een lijn inhoudelijk tussen die productie en wat hier staat?
In zoverre dat de Pieter Hol productie ook het verhaal wilde vertellen. En dat vrij naturalistisch deed. Naturalistisch, maar op een surrealistische manier. Dat was een heel surrealistisch decor. Zeker. Ik vond het belangrijk dat, net als Pieter Hol, de ring in Enschede gemaakt zou moeten worden voor mensen die voor het eerst de ring zien. En ik wilde dus het verhaal duidelijk verteld krijgen. Dus ik ben heel lang op zoek geweest naar wat voor een type regisseur heb ik nodig om deze ring op een goede verbeeldende manier over het voetlicht te brengen. Zodat het publiek die het voor het eerst ziet, de ring, het kan begrijpen. En ik ben zodoende op Anthony MacDonald uitgekomen. Ik denk wel dat als ik hier gebleven zou zijn en over 15 jaar of 20 jaar een nieuwe ring zou willen maken, dat ik waarschijnlijk een hele andere benadering zou kiezen. Maar ik vond voor de eerste keer in Enschede, dus de ring van de Nederlandse opera die zijn bestaansrecht al lang en breed verdiend heeft, ook totaal anders is dan onze ring. Ik wilde echt een onderscheid maken en het verhaal van de ring zo duidelijk mogelijk vertellen. En in dat opzicht is er inderdaad een lijn met de 1983 Bayreuth-productie.
Je werkt nou weer samen met Ed Spanjaard rond de ring. En die was er ook bij in Bayreuth, als ik het goed heb. Hebben jullie een hechte relatie, om zo te zeggen?
Nou, we kennen elkaar vrij lang. Ik kende hem al toen ik in het London Opera Center zat in 1974. Toen werkte hij als assistent in Covent Garden. Dus ik kwam ik nog wel regelmatig tegen in dat gebouw. Alleen toen ik de ring ging doen, heb ik niet meteen aan Ed gedacht. Omdat op dat moment Jaap van Zweden nog chef-dirigent was van het Orkest van het Oosten. En wij met Jaap de hele ring zouden doen. Toen Jaap afviel omdat hij naar Dallas ging, en toen ben ik natuurlijk op zoek gegaan en ja, Ed stond bovenaan mijn lijst. Het zou natuurlijk heel interessant geweest zijn om deze ring met Jaap gedaan te hebben, maar Ed is natuurlijk een geweldenaar op Wagnergebied en waarschijnlijk de beste Wagner-dirigent van Nederland en omstreken.
Nou, is het een ontzettend goed ontvangen productie tot nu toe, de eerste drie delen.
Ja.
Aan de andere kant staan dan de forse bezuinigingen waar de reisopera mee te maken heeft. Wat heeft dat voor invloed op jouw afscheid? Hoe kijk je naar jouw afscheid?
Nou ja, ik had natuurlijk gehoopt om het bedrijf achter te laten in sprankelende vorm. Met alle werknemers die nog in dienst zijn op dit moment. En dat ik het had kunnen overdragen aan Nicholas. En dat hij op dat fundament had kunnen voortbouwen. Het is natuurlijk heel zuur dat je zo zwaar bezuinigd wordt. 60% korting betekent dat toch een man of 70 hun baan gaan verliezen bij de reisopera. Dat is voor het afscheid nemen lastig. Want ik vind eigenlijk, ja, ik zit er heel erg dubbel in. Anderzijds vind ik het belangrijk dat wij afscheid nemen met een fantastische productie. En wat dat betreft heb ik ook op gehamerd dat we dat met Kutterdämmerung zouden doen.
Ga je afscheid toch op een bepaalde manier vieren?
Nou, wat ik heb afgesproken met mijn raad van toezicht en ook met Nicholas, is dat we na afloop van de Kutterdämmerung première, dat we even stilstaan bij mijn afscheid. Ik wil geen toeters en bellen. Ik wil geen speciale avond. Dat vind ik niet gepast onder omstandigheden. Dus ik denk de première van Kutterdämmerung is eigenlijk het moment. Het is mijn laatste productie. Het is mijn laatste acte de présence in de openbaarheid als intendant van dit gezelschap. Ik vind dat eigenlijk de mooiste gelegenheid om het te doen. En daar is de Raad van Toezicht mee akkoord gegaan.
Kijkt u bijvoorbeeld wel uit naar de kans in Amsterdam om naar Nederlandse opera te gaan? Opera Pertuti, die regelmatig optreden daar. Zijn dat dingen waar u naar uitkijkt of zegt u van nu even niet?
Waarschijnlijk wil ik even een time-out. Er is natuurlijk zoveel gebeurd de afgelopen jaren. Zeker vanaf het moment dat duidelijk werd dat de reisopera een kopje kleiner gemaakt zou worden. Dat is behoorlijk traumatisch geweest. En ik heb nog niet echt de tijd gehad om dat voor mezelf te verwerken. Dus ik denk dat ik een aantal maanden even helemaal niks wil doen. Waarschijnlijk ook niet naar opera wil gaan. Even helemaal de knop omdraaien. En dan komt vanzelf wel in die maanden het verlangen of het besef dat ik wat anders ga doen. Dat komt wel naar boven en dan kan ik ook rustig over nadenken. Maar ik wil geen overhaaste beslissingen nemen.
Eigenlijk ben je op je hoogtepunt en dieptepunt tegelijk gestopt.
Ja, in feite wel. Ik ben heel blij dat we met Kutterdämmerung kunnen eindigen. Ik ben blij dat we dat financieel nog kunnen. Want de bezuiniging gaat pas in per 1 januari. Dus we kunnen het hele 2012 afmaken. Ik ga per 1 januari weg. Dus wat dat betreft ja, kan ik inderdaad zeggen dat ik op een hoogtepunt kan eindigen. En het gezelschap in feite ook.
Een bitterzoet afscheid, kun je het zo noemen?
Beetje wel.
Ja, heb je nou voor jezelf, einde van je loopbaan, je zei al, je weet nog niet wat je gaat doen hierna. Maar leveren er toch wat algemener uitdagingen of ambities die je nog niet verwezenlijkt hebt?
Nou, ik heb heel vroeger wel eens gedacht, ik heb eerst medicijnen gestudeerd in Amsterdam. En ik ben toen bij de opera verzeild geraakt in 1972-73. Ik heb ooit wel eens tegen mezelf gezegd, als er nou helemaal niks wordt met die opera, en dat zou natuurlijk kunnen, dan ga ik weer terug naar mijn medicijnenstudie. En soms denk ik wel eens van, ja, het zou toch wel leuk zijn als ik die studie zou kunnen afmaken. Ik heb 3 jaar gedaan, ik zou nog 4, 5 jaar moeten, denk ik. Alhoewel, tegenwoordig duren die studies korter dan in mijn tijd, was dat 7 jaar. Maar anderzijds, ja, wie zit dan op mij te wachten? Als arts.
De bezuinigingen in de zorg zijn er wel, maar veel minder dan die in de operawereld, volgens mij.
Nou ja, je bent eigenlijk een soort van huisarts als je een operagezelschap leidt. Hè? Want je hebt natuurlijk toch de sores van iedereen ook. Hè? Heel vaak dat je mensen bij je hebt die problemen hebben of die je weer op moet beuren. Dus wat dat betreft is er ook veel mantelzorg binnen een gezelschap mogelijk. Dus wat dat betreft heb ik al heel wat voor mijn kiezer gehad. Dat hoort erbij.
Dit was een podcast van operamagazine.nl.